Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Sievert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Zondagavond 9 mei 2021 en vanuit onze huiskamers in Amsterdam en Utrecht is dit de Rode Lantaarn.
En we zijn vertrokken voor de mooiste Giro van het jaar. Met een vernietigende tijdrit van half mens, half Vespa, Filippo Ganna. En een sprintrit zoals een sprintrit bedoeld is. Dus met alle spanning in de laatste kilometer. En toch, zelfs als er niets gebeurt, gebeurt er in het wielrennen te veel om op te noemen. De comeback van Groenewegen, het eerbetoon van Tim Merlier, de reiger van Karsten Kroon, het grote duel van M. de Evenepoel en de ontdekking van Willems ontdekking, Tobias Loïke Vos. Che corsa, che paese, che vita. En we zijn pas 2 dagen onderweg.
Nu komt Viviani in de perfecte positie en Merlier zit daar ook heel goed hoor met Krieger bij hem. Dit is een ideale situatie. Op links komt Kluge nu met de buist en met Ewan. Ook dat kan ook nog goed komen voor Caleb Ewan. Het is wat smaller nu met Nizzolo die daar nog altijd voor Sagan zit. Nu wordt de sprint in gang gebracht door Consoni met Molano en dan Viviani. Dan komt daar Krieger met Gaviria en met Merlier daar in het wiel. Merlier zit daar bij Richese, die moet nu gaan aangaan. Merlier moet daar een gat gaan dichten, omdat dat gat gelaten is op Viviani. Nu komt daar Tim Merlier en die moet op 150 meter van de meet ver aangaan. Daar komt ook Groenewegen, plots in derde positie. Gaat Groenewegen nog winnen? Of is het Tim Merlier? Tim Merlier voor België. Het is Tim Merlier die als opvolger van Wouter Weiland 10 jaar na zijn overlijden een massasprint wint voor België. Tim Merlier wint de rit. Voor Alpecin-Phoenix, hun tweede dag in een grote ronde en het is prijs voor Merlier. Alsjeblieft zeg. I wish I could be in the south of France. In the
south of France, sit right next to you. Ja, lekker hoor Frank.
Ja, schitterend.
Hoe was jullie weekend jongens? Heb je iets leuks gedaan Jonne?
Nou ja, ik ben verhuisd hè jongens.
Ja.
Dus mijn hoofd is ineens voor 80% helemaal leeg. Dus er zijn weer allemaal vakjes open gegaan. Ik had een week op een wolk. En het was heerlijk.
Nou, hoe bevalt het nieuwe huis?
Ja,
goed, begrijp ik uit deze toon.
Heerlijk. Hoewel, ik zit wel als enige niet in de huiskamer. Ik ben gewoon bij dag en nacht gaan zitten. Want ja, het is een nieuw huis, dus het is nog niet helemaal vol. Dus het galmt nogal. Hmm. En ook de wifi niet de woonkamer, laat nog te wensen over. Dus ik ga nog even wat wifi-versterkers installeren. En dan zit ik volgende week ook gewoon lekker vanaf het bankie. Zie ik jullie.
Precies, want dit is de eerste keer dat we opnemen met z'n alle drie op een andere locatie zitten. Frank in Utrecht, ik in Amsterdam Nieuw-West en jij in de dag- en nachtstudio's.
Ja.
Maar het klinkt alsof we naast elkaar zitten.
En zo voelt
techniek,
het
hè, jongens. Ja. Die techniek, dat is toch onvoorstelbaar.
Nou, als Tim een staart had, dan zou die nu kwispelen hoor.
Want zou kwispelen.
Laten we wel wezen, Tim probeert ons, en met ons bedoel ik dan Willem en mij, al heel lang te overtuigen om dit een keer te doen.
Omdat hij zelf Haarlem niet uit wil?
Ja, Baarlem bedoel je. En ja, Willem en ik hebben ons daar met man en macht tegen verzet. En ja, nu zijn we er toch, moeten we er toch aan geloven. En ik moet zeggen, ik kan jullie ook zien. Kan jullie ook allebei tegelijk aankijken.
We kunnen obscene gebaren maken naar elkaar.
Ja, dat gebeurt ook.
Ja, liever niet meer.
Frank, Willem. Dit kan wel wat minder.
Willem, trek je kleren weer aan. Nee, dus het valt goed.
Zijn er plekken in huis of dingen die je echt vergeten bent tijdens de verhuizing, waarvan je nu denkt, oh ja, shit, daar had nog wel een... daar had nog wel iets gemoeten, of dat moeten we nog kopen en daar moeten we nu een half jaar op wachten, of deze plint gaan we nooit meer leggen?
We hadden de vloer te vroeg laten leggen, namelijk voor de verbouwing. Dat was niet slim.
Nee.
Want ja, dan moet je daarna weer alles afplakken en hem boenen en weet ik wat, maar dat is uiteindelijk allemaal gebeurd. En gek genoeg, mijn hele oude huis is leeg, behalve de vuilnisbak staat er nog. Dus ja, ik heb nu voor de vijfde keer een oud Albert Heijn tasje naar de vuilstort gebracht. En ik weet eigenlijk niet waarom. Dus
dit klinkt alsof het enorm meevalt. Als dit het is.
Ja, nee, het is hartstikke super verlopen, jongens. Ik had een topweek ook op één ding na. Ik was, mijn schoonouders waren er en mijn schoonvader ging even klussen. Ik ben zelf niet zo'n klusser namelijk. En ik heb dan al heel snel het gevoel dat ik echt in de weg loop. En mijn dochter die wou niet slapen en de middag slaap je. Dus het was eigenlijk ellende. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik moet even eruit. Even het kopje leeg. Dus ik denk, ga een wandeling maken in het Oosterpark. Nou, wandeling aan het maken. Op een gegeven moment zie ik echt een beuker van een duif. En ik denk, dat is een houtduif. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik dat nou dacht. Dus ik ging opzoeken wat nou het verschil was tussen een houtduif en gewoon de normale vliegende rat die je altijd bij de Febo ziet.
Mm-hmm.
En op dat moment, terwijl ik het opzoek, voel ik ineens echt een flats in mijn nek. Heeft die houtduif gewoon vol in mijn nek gepoept.
Je was het er niet mee eens dat jij het aan het opzoeken was?
Nee, terwijl het was echt uit pure interesse. Maar hij had echt schijt aan mij. Dus toen, heb ik het afgeveegd met een paar blaadjes. Dat was echt een heel droevig moment. Stond ik zo in het Oosterpark met wat blaadjes, zo die vogelscheid af te vegen. En vervolgens, mijn handschoenen zaten ook helemaal onder de poep. Dus die moesten toen in de... in de was. En ik ben best kouwelijk. Zeker op de fiets. Dus, en ik had niet nog een paar handschoenen. En ja, het is einde handschoenenseizoen. Dus je gaat niet nog een paar handschoenen kopen. Dus toen heb ik 3 dagen met witte sportsokken om mijn handen door de stad gefietst.
Het is echt waanzinnig dan, dat je hier zit eigenlijk.
Ja, het, is, het was opgenomen. Echt een emotionele rollercoaster.
Jeetje, jongen. Je maakt wat mee. Frank, hoe is het met de deadlines? Zondagavond is altijd jouw heftige deadlineavond.
Zondagavond is mijn deadlineavond. 1 keer in de 5 weken, als ik ook voor de Volkskrant over televisie schrijf, dan is het helemaal heavy hier in huis. Maar het zijn 2 deadlines voor 2 verschillende columns. En die zijn er nog, laat ik het zo zeggen. Dat is de actuele stand van zaken. Ik hoop als mensen dit luisteren dat er al eentje weg is. Maar ja. Laten we
voortmaken.
Ja, laten we gewoon zeggen, Timmerlier heeft gewonnen tot volgende week. Ja. Maar, het gaat wel goed. Ik had eigenlijk bedacht, ik ga gewoon eyes on the prize. Zondagavond Rode Lantaarn. Dan moet ik al 1 column in ieder geval af hebben. Mm-hmm. Maar ik had niet zo'n te gek weekend en waanzinnige week als Jonne. Maar ik had wel... ik had meerdere festiviteiten die niet per se met mij, die op mij direct betrekking hadden, maar wel indirect in die zin dat, mijn vriendin Merel was jarig.
Oké, okay. Hoera voor Merel.
Gisteren. En dat,
niet bekend als Dr. Pomsky. Ja. Dr. Pomsky is juist iemand anders.
Nee, dat is iemand anders, sorry.
Een fictief personage.
Jouw vriendin is toch bekend als de vriendin?
Als de vriendin, precies. Ja. Ja. Nou, de vriendin had gisteren ook de schoonfamilie over de vloer, die dus niet haar schoonfamilie is, maar wel de mijne. en vrijdag hadden we een paar vrienden over de vloer. Dan komt er gewoon van column schrijven niet zoveel, want dat doe ik aan de keukentafel. En de keukentafel was in gebruik.
Ja.
Dan kan je er wel bij gaan zitten met je laptop. Maar dat is en heel, heel onvriendelijk. En B, hebben ze nog een vreemder beeld van mij dan waarschijnlijk toch al. Dus die deadlines zijn er nog. Maar dat met een feestelijke oorzaak. Dus dat,
nou. Ja.
En jij, Willem?
Nou, ik heb 2 opvallende dingen meegemaakt vandaag. Namelijk, ik had vandaag het kinderfeestje van mijn vriendin. Die was ook jarig deze week. Het kinderfeestje. Sorry, het kinderfeestje van mijn dochter. Die was ook jarig deze week.
Zo.
Het kinderfeestje van de vriendin van Frank had ik.
Ja. Naar de McDonald's en naar de ballenbak met z'n allen.
Precies, ik vond het hartstikke leuk dat ik was uitgenodigd. Nee, en dat was op de manege hier in de buurt. We zijn gaan pony rijden. Wat ontzettend leuk was. Ja, was waanzinnig. Het mooie was dat het waren geloof ik 9 kinderen. En je kon precies, voor iedereen was het de eerste keer dat ze op een pony zaten. En bij ongeveer de helft raakten we aan diepe sferen van geluk bij die kinderen. Want die konden de glimlach niet meer van hun gezicht halen. En de andere helft vond het volgens mij echt vreselijk. Die vonden het maar enge beesten, die paarden. Dus ja. Het was een mooi schisma.
Ik zou in het tweede gedeelte zitten.
Ja, dat snap ik wel.
Gemeten door een paard.
Maar ik kwam dus thuis en het was best wel warm vandaag. Hè? Verrassend warm eigenlijk. Dus ik had de hele tijd een beetje vies warm. Een beetje zitten stomen zo in die manege. En toen kwam ik thuis en toen moest ik Dolly, de hond, uitlaten. Want die had de hele tijd binnen gezeten. En dat is natuurlijk hartstikke zielig. En dus die had wel een rondje verdiend. En toen was ik een rondje gaan lopen en toen liep ik langs een tuin. En daar stond een man in een blauwe string te tuinieren. En verder had hij niks aan. En ik was zo verbaasd door dat beeld. Dat ik er eigenlijk nog steeds een beetje van aan het bijkomen ben.
Ja,
ja,
dat snap ik.
Het schijnt dus een ding te zijn hier in Amsterdam-Nieuw-West.
Er was toch ook zo'n man die in een gele string aan het fietsen was laatst?
Je had toch in Amsterdam, want je heel lang zo'n iemand die... Nee, hij was een skater. Ja.
Die in string altijd skaten, ja.
Maar misschien kan hij dat niet meer en is hij overgestapt op tuinieren en woont hij toevallig bij mij in de buurt.
dat kan.
Ja, misschien heeft hij heel veel naar Gardner's World gekeken. En gedacht, dat kan ik ook. Maar dan
dit heb ik Monty Don nog nooit zien doen, hoor. Kan ik jullie vertellen.
Maar stond zijn tuintje er goed bij? Of,
ja, prima. Ja, dus wij wekten ook de indruk dat het zeker niet de eerste keer was dat hij in zijn tuin aan het klussen was.
Nee. Oh, wat goed zeg.
Maar ik zat eerst te kijken van, is het nou zijn onderbroek? Heeft hij nou gewoon een onderbroek aan? Dacht, nou, snap ik nog wel. Weet je wel, dat je in je eigen tuin laat ik zeggen, in een zwembroek, als het zo ook mooi weer is.
Ja.
Maar hij draaide zich om en het was echt een string. Ik kreeg echt vol zicht.
Hij draaide zich ook om. Hij deed het er dan ook om.
Ja, dat denk ik wel een beetje.
Vol zicht gewoon. Looking right down Main Street. Ja. Ja,
en hij was helemaal, zeg maar, gebruind op... Zo gebruind dat je kon zeggen van, dit was niet een eenmaligheidje.
Nou, ik heb niet echt heel lang... Nou, hou wel toch... Ja, maar dat kan ook komen omdat... Het is natuurlijk niet echt weer geweest nog, hè Frank? Om in je string in de tuin te werken.
Ik denk als je in je string in de tuin wil werken... dan is al het weer in principe geschikt om in je string in de tuin te werken.
Alles boven de 13 graden is prima. Ja,
ik denk dat je grenzen dan al wel redelijk vervaagd zijn.
Ja, ja, en verder had ik deze week natuurlijk Ieder Schelling op visite. In de studio waar jij nu zit, Jonne.
Ja, ik heb hem... Nou, ik moet nog 2 of 3 minuutjes. Ik heb echt... Ik zit te genieten.
Lekker,
wat
hè?
Een heerlijke gast.
Echt leuk.
Ja.
Heb je, van welke anekdote heb je het meest genoten?
Ja, toch de fitty met Hugh Carthy.
Dat is mooi, hè?
Wel grappig dat hij zei party en dat jullie geen niet een renner konden bedenken die daar ruimde.
Dat is ook een heel moeilijk raadsel.
Nee, en
maar dat was mooi, ja.
En de Bora-afkortingen.
Ja, Connie heb ik altijd onthouden.
Ja, ja, dus ik heb echt genoten.
Maar Frank, hij vertelde dus over Hugh Carthy, die in de Vuelta naast hem was komen rijden. En voortdurend tegen hem aan het fluisteren was. En wat hij heel creepy had gevonden. Wat ik me echt heel goed kan voorstellen. En toen kreeg ze een beetje ruzie en dat is nooit meer goed gekomen. Dus nu is Hugh Carthy de nieuwe nemesis van de Rode Lantaarn.
Ja, een soort kinderlokker in het peloton gewoon.
Ja, het is toch raar als iemand in één keer tegen je moet fluisteren.
Alleen bij heel jonge renners doet, alleen bij neopros. Hey.
Ik ga er fijne kneepjes van het klimmen bijbrengen.
Ja. Ik zie je straks op de massagetafel. Hè?
Ja,
ja, mooi.
Ja, nee dus luister hem vooral allemaal. Ieder Schelling, echt een, ik heb me echt heel erg vermaakt die anderhalf uur op donderdag.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik was jaloers dat ik er niet bij was.
En ben je nu ervan overtuigd dat er een klassieke zege of een ritzege aan zit te komen bij Ieder? Want vaak als je iemand in de ogen kijkt, dan zie je het wel. Dan weet je het wel.
Ja, dit is wel een winnaar. Ja, nee, ik weet het wel. Daar was ik al bang voor. Ja. Ja. We moeten, zeker. Ik geloof daar heel erg in eigenlijk. Het is echt, want hij kan ook zoveel. Dus daar ging het ook een beetje met hem over. Dat hij ook, dat hij gewoon in sprints... wordt hij tussen de toppers, rijdt hij ook gewoon top 10, zeg maar. Ja. Dat kan hij gewoon. Ja. En tijdrijden kan hij als het een beetje een parcours is. Stel hij niet eens een tijdritfiets heeft. Vond ik ook mooi. Die had Bora nog niet geleverd bij hem. En toch had hij al
Was achtste geworden in Baskeland, hè?
Ja, voor Boegman en Kelderman.
Ja.
Ja, echt schitterend.
Terwijl ze hadden gezegd dat hij gewoon maar rustig aan moet doen. En hij dacht, ja, wat wil je nou? Het is de eerste dag. Ja. Ik ga toch niet rustig aan doen? Ja. Dat vond ik ook zo vet. Ik
vond het wel een mooi mysterie of hij nou ging blijven bij Bora of niet.
Ik kreeg dat gevoelde ik wel.
Ik kreeg er niet de vinger achter. Nou ja, ik weet het niet hoor. Hij reageerde toch ook wel heel enthousiast over dat IF de hele tijd.
Ja, om vervolgens Hugh Carthy helemaal kapot te maken.
Ja, zwaar.
Goed, er staan veel transfers op handen. Er zijn veel transfers op handen.
Ja, moeten we straks nog maar eentje over hebben. Ja. Dat vind ik wel een goeie. Want het circus komt op gang, dat klopt.
Ja.
Maar even naar de gehonoreerde verzoeken tot rectificaties.
Ja.
Ik was een, het kan de beste overkomen. Ik was een Eritreër vergeten. Ja.
Ik irriteer me daar zo enorm aan.
Ja, mateloos irriteer je eraan. Ja, dat snap ik wel. Nee, we hadden natuurlijk Emmanuel Gebreik-Zabir van Trek en Nathaniel Berhane van Cofidis hadden we al genoemd.
Ja,
maar Mark Scholten.
Ja, de usual suspects.
Zo makkelijk om die twee er altijd uit te pakken binnen.
Precies, want Mark Scholten die mailde ons. Die schreef, bedankt voor wederom een mooie podcast. Verrassende keuzes en leuke aandacht voor tamelijk onbekende renners. Mijn wielerpoeltjes hart maakte een klein sprongetje bij het horen van de naam Nathaniel Berhane. Echter zou ik graag een verzoek tot rectificatie inzien in zaken Eritrese deelname in de Giro. Het grootste goudhaantje, al is het maar om zijn kapsel, wordt hier helaas vergeten. Namelijk Nathaniel Tesfasion. Dit 21... Wat?
Oh, sorry. Ik lees.
Het is Fasion.
Ja.
Dit 21-jarige talent was vorig jaar goed voor klassementswinst in de Tour du Rwanda.
Nu bezig.
Ja. Hartstikke mooi, zeker. Ja. Een tweede plaats in het klassement van La Tropicale Amisa Mungo. Onze favoriete koers uit het Afrikaanse circuit, Jonne.
Ja. Absoluut.
En ritten in beide rondes, eindigend op een 143ste plek in de PCS-ranking. U las het hier eerst. Nathaniel Tesfasion gaat de komende 3 weken ergens in de top 10 eindigen. Groetjes van Mark. Ja. Nou, dankjewel, Mark.
Ja,
wat goed.
Was niet de enige. Ik had een Eritreër vergeten, maar we hadden natuurlijk ook het Nederlandse contingent waar had ik een foutje gemaakt.
Ja,
want er waren gewoon niet één, maar 2 van de Bergs die starten. Namelijk naast Lars bij Groupama FDJ, ook Julius van den Berg bij IF Education.
Ja.
Die stond niet op de startlijst toen wij de Giro voorbeschouwing maakten. Dus dat was jammer.
Nee,
dat
was natuurlijk al ruim van tevoren.
Ja, last minute ingevlogen.
Ja, niet volgens Menno Haanstra. Volgens Menno Haanstra stond hij al jaren op de lijst voor deze Giro.
Ja.
En hadden we hem gewoon gemist. Maar
Julius Watcher, hè, al jarenlang.
Ja. Julius Watcher, ja. Dus zeker.
Daar kunnen wij niet tegenop.
Nee.
Maar ja, wij moeten ergens op vertrouwen. En wij vertrouwen op Pro Cycling Stad. Daar hebben we ooit voor gekozen.
En op
dat
onszelf.
Is onze gids.
Ja, de weg, de waarheid en het leven, zou ik bijna willen doen.
Ja, precies. Frank, we hadden het ook over de wielergekte in België. Die volgens ons Nederland alleen bereikt als oranje voetbalt. Daar werd toch ook het een en ander op becommentarieerd.
Dat ging over met name een documentaire of een reportage waar ik volgens mij over te spreken kwam. Over Victor Kampenaerts, een week voor de omloop in het journaal. Het Belgische journaal waarin hij in zijn eigen vijver ten onder ging. En weer boven kwam. om zich voor te bereiden. Helemaal Wim Hof. En Matthijs Aukema liet weten dat in 2010 is dat denk ik geweest. Nee, 2012 natuurlijk.
Ja, 2012. Het
roemloze EK van de generatie die 2 jaar eerder nog de finale van het WK had gehaald. Dat EK werd één groot drama. En toen,
Rusland en Oekraïne?
Ja.
Polen en Oekraïne.
Polen en Oekraïne.
En in Polen, daar ging een artikel over met de kop. En die kop... schrijft Matthijs Aukema, dat is de lievelingskop boven een krantenartikel ooit. De zijne
voor
in ieder geval.
Ook,
en sindsdien ook nu de mijne. die komt uit Trouw, juni 2012. En dit speelt zich dus af in Polen. Ik denk tijdens het toernooi. En de quote is... Blessure Matthijsen valt in het niet bij gruwelen Auschwitz. En ik zal Matthijs heeft ook 2 alinea's bijgevoegd, die zal ik even voorlezen, want dan zie je dus dat nu ook de Evenepoelmania en überhaupt de wielermania in België wel enigszins te vergelijken is met de voetbalmania, of eigenlijk gaat Nederland daar qua dramatiek en hysterie nog ver overheen als Nederland een grote nooi haalt. Ik lees voor. Van Marwijk beseft dat hem een moeilijke afweging wacht. Alleen voor de eerste wedstrijd in het toernooi mag voor een geblesseerde speler nog een ander worden opgeroepen. Van Marwijk zal vandaag of morgen moeten beslissen of hij daartoe overgaat.
Sophie's choice, hè?
op speculeren dat Matthijssen later in het toernooi fit wordt. De kans daarop lijkt bij de weinig atletische dertiger niet al te groot. Zo dreigt er zelfs een wrang einde te komen aan de interlandloopbaan van een trouwe oranje soldaat die zijn land 80 keer heeft gediend.
Mooi, maar, even stilte.
Sorry, en dan? Korte stilte. En dan denkt de journalist, hier moet ik toch nog iets. Ik moet enige nuance of enige relativering in dit drama aanbrengen. Dus hij heeft twee enters toegevoegd en daarna de zinnen. Maar dat valt natuurlijk in het niet bij de verschrikkingen die zich hebben voorgedaan in Auschwitz. Het op 60 kilometer van Krakau gelegen vernietigingskamp van de nazi's. Dat deze ochtend door Oranje is bezocht. Het heeft erg veel indruk gemaakt, zegt bondscoach van Marwijk. Maar ik heb geen zin om er verder uitgebreid op in te gaan.
Schitterend.
Dit is echt...
Die zin, maar dat valt natuurlijk in het niet bij de verschrikkingen die zich hebben voorgedaan in Auschwitz. Op 60 kilometer van het in Krakau gelegen vernietigingskamp van de nazi's. Die ga ik denk ik voortaan achter heel veel verschillende artikelen zetten.
Ja. Maar misschien kunnen we het gewoon aan elk einde van de Rode Lantaarn doen. Ja. Dat in plaats van abiento dat we zeggen, maar dat valt natuurlijk in het niet bij de verschrikkingen die zich hebben voorgedaan in Auschwitz.
Sowieso na elk ongemakje. Als we straks Gaviria gaan bespreken, dan kunnen we deze zin alvast gaan gebruiken.
Allemaal
machtig,
ja. Maar goed.
Ja, wonderbaarlijk.
Dit zijn echt de betere bruggetjes. Hè? Want ik bedoel, ook in podcast. Ik ben natuurlijk vrij nieuw in de wereld van de podcast. Maar is een bruggetje best wel wenselijk af en toe?
Ja. Zeker.
In principe is dit bruggetje ook... Nou ja, daar kan je echt met iedereen overheen lopen. Over dit bruggetje.
Ja. Ja. A bridge too far, zou ik het willen noemen. Om een beetje in het thema te blijven.
Ja. Oh jongens, leuk.
Maar dank aan Matthijs Aukema hiervoor. Want
ja, zeker.
Well played, well played.
Dit ga ik af en toe aan mezelf citeren. Als het,
ik heb hier wederom een hele avond om gelachen om dit artikel.
Ja, ik moet zeggen dat deze zin ook door mijn hoofd schoot toen ik door die meeuw in mijn nek werd gepoept.
Ja. Door mijn hoofd schoot, snap denk ik dan.
Ja, we hadden er nog één. En dat
Klink van Donschot.
En dat is een leuke, want het betreft een bijnaam, of in ieder geval het betreft bijnamen van fans. Beste bankzitters, schrijft Klink van Donschot, in de special met Ide Schelling werden de fans van Ide idolaten genoemd. Dat werkt natuurlijk niet. Hij heet Ide en niet Ido. Mag ik het volgende voorstellen? In onze wieler-app refereren de Ide-fans onder ons naar zichzelf als idealisten. Dat past beter bij zijn naam. Het spiegelt mooi aan de club van Dumoulisten. En, niet geheel onbelangrijk, het memoreert aan Friedrich Wilhelm Josef Schelling. Een filosoof uit de 19e eeuw en vertegenwoordiger van het Duitse, inderdaad, idealisme. Wat denken jullie? Ik ben in ieder geval absoluut idealist. Nou, ja. Your powers combine, I'm Captain Planet, weet je. Soms valt alles gewoon op zijn plek.
Dan kunnen we natuurlijk alleen maar het definitieve oordeel overlaten aan de hoge priester van het dumoulisme. Nou, dat is Frank.
Ja, ik las die mail en ik was zeg maar tot het woord memoreerd, dacht ik nog van ja, idealisme, een beetje, laten we verder kijken met de naam Ide is zoveel mogelijk. Mm-hmm. En toen zag ik die verwijzing naar Friedrich Wilhelm Josef, zeg maar.
Ja. Ja.
En toen was ik...
De oude Schelling.
De oude Schelling, de oerschelling. Ja. De paterfamilias van de Schellings. Of Schellings, zoals ze toen nog zichzelf noemen.
Waarschijnlijk.
Toen dacht ik, dit is wel heel goed. Ik weet niet of die bestaat, Friedrich Wilhelm Josef Schelling. Of dat Clint Verdonschot hem voor de gelegenheid heeft...
Op Wikipedia heeft gemaakt.
Ja, op Wikipedia heeft aangemaakt. Ook daarvoor chapeau. Dat kan een dumoulist als ik zeer waarderen. En als hij echt bestaat, dan moeten we natuurlijk... dan mogen we nooit meer twijfelen om Ide-fans idealisten te noemen. Dan zou ik ook zeggen, dan moet de oorspronkelijke betekenis van het woord idealist ook langzaam verdwijnen.
Daar moeten we dan maar iets anders voor verzinnen.
Ja.
Kan ook prima, toch?
Ja.
Dat kan, misschien dat Clint Verdonschot daar ook nog een suggestie voor heeft. Dat is dan wel, wel zo handig.
Ja, goed. Dankjewel, Clint. Goede toevoeging. Goed.
Zeker.
Ik ga ervan uit dat je genoten hebt van Ide. Jongens, hoe laat waren jullie zaterdag paraat? Bij de Giro.
Ja, niet helemaal vanaf het begin. En daar baalde ik eigenlijk een beetje van.
Zat je nog met je hoofdje in de verhuizing?
Nou ja, we hadden wat mensen over de vloer. En een zusje van Emma en haar vriend en het bijbehorende babytje. En dat was heel gezellig. Alleen op een gegeven moment hoor ik wat rare geluiden. En toen had dus haar vriend Formule 1 opgezet. En toen dacht ik, kijk, er zijn grenzen. En die zijn lang en breed bereikt op het moment dat de Formule 1 aanstaat.
In jouw huis?
Dus In mijn huis, ja.
Jeetje.
Meteen bezoedeld. Was.
Ja, dus ik heb me uitgescholden en eruit geflikkerd. En toen de koers opgezet. En ik heb genoten.
Wie was de eerste renner die je zag? Ik vind dat altijd een magisch moment. De eerste renner, die krijgt dan toch een... Die blijf ik dan toch altijd in de gaten houden, de hele Giro.
Ja, dat weet ik eigenlijk
niet. Of weet je niet meer?
Nee, ik weet het niet meer. Ik denk dat ik Vos, volgens mij Tobias Vos, net nog zag finishen.
Ja.
Want dat was wel indrukwekkend gelijk.
Wanneer raakte jij aan, Frank?
Ja, ik heb Affini gezien, maar ik ging steeds dus... Want ik had dus ook familie op bezoek. En die zijn niet per se enorm wielergek. Die komen niet heel vaak, want dat zijn de ouders van Merel. En die wonen redelijk ver weg in Zeeland. Dus die komen niet extreem vaak op de koffie. De vorige keer dat ze echt lang bleven en bleven eten. En ook dan hebben ze hier een hotel geboekt. Was met de slottijdrit van de Tour. Planche de Belleville. En toen dacht
goed
ik
moment.
Van, dit is beslist, weet je wel, dit hoef ik niet meer te kijken. Ik ben niet een enorm tijdritliefhebber. Dus, nou ja, goed. Toen zei ze, moet je niet de Tour finish toch vandaag? Of is het wel heel belangrijk? Ah joh, tijdrit is al lang beslist en Roglic wint gewoon een half minuut voorsprong. Niks aan de hand. Dus toen heb ik nog net gezien dat, zeg maar, dat die secondes van groen naar rood sprongen. Dus had ik alle drama gemist. Nu ging ik steeds even naar boven om een stukje te zien. Om even het gevoel te krijgen dat de Giro begon. En daarna heb ik een stuk teruggekeken. Wat natuurlijk bij een tijdrit vrij saai is. Maar ik zag Affini onder andere. En die was ik een beetje vergeten eigenlijk in alle voorbeschouwingen en zo. Het ging heel veel over Cavagna en over Evenepoel natuurlijk. En over Ganna. Mm-hmm. Ik dacht, die Affini, ja, die heb ik eigenlijk wel vaker ook volgens mij dit soort dingen zien doen. En dit is ook wel een van de redenen dat hij is aangeworven. Hij was echt waanzinnig goed. En vandaag trouwens ook.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, leuk voor hem.
En jij, Willem?
Ik belandde in de hot seat met Matthias Brendle.
De early bird special had je.
De early bird special. Israel Startup Nation. Dus de salamiploeg van jou, Jonne.
Ja.
Of de Gorizo. Welke worstje had je ook alweer uitgekozen als
De Gorizo, Israël Gorizo Nation.
Hun shirt lijkt op een Gorizo worstje, Frank.
Zeggen jullie zeggen Gorizo of Gorizo? Want je hoort ook heel veel mensen
ik zeg Gorizo, gewoon Gorizo zeggen.
En dat vind ik
waag me trouwens niet meer aan uitspraken.
Ja.
Het ligt mijn garage weer vol met Gorizo worst.
Gorizos, zegt Willem. Want het is wel weer met die vermaledijde apostrof, hè Willem? Dat is toch vaak jouw...
valkuil.
Jouw valkuil.
Achilles,
gewoon het doet me echt denken aan die worsten die boven de toonbanken hangen in een delicatessenzaak.
Ja, of in zo'n tapaszaak die eigenlijk helemaal niet van Spaanse eigenaren of eigenlijk niks van Spanje weet. En dan denk van, we hangen gewoon een heel zooi met worsten boven de bar.
Ja.
De rest wijst zich vanzelf.
Een vriend van me had dus die was even creatief met Kirk geweest. En die was even gaan photoshoppen. En die had dus die ploeg boven zo'n toonbank gefotoshopt. En ik zweer het je, de eerste paar seconden zag ik het niet eens. Want het was gewoon echt, het is echt precies dezelfde. Ja. Ik vind het echt heel lelijk.
Hij staat op de Twitters, deze Photoshop. Ja.
Ja, echt een goeie. Ja.
Brendle zag ik ook vol in de camera kijken toen hij een soort interviewtje had. Ik weet niet of dat na afloop was of tijdens.
Ja,
nog.
Zeker.
En Kroon en Van Bellegem kwamen daar ook op terug. Kroon zei, ja, als je nou een nieuweling of een junior bent en je wordt voor het eerst geïnterviewd, dan snap ik nog dat je de camera inkijkt. Maar deze gast is gewoon dik in de 30 en die kijkt nog steeds vol in de camera. Wat is dit voor onkunde? Dan zie je toch het vakmanschap van Karsten Kroon. Dat is op vele terreinen.
Daar komen we ook nog uitgebreid over te spreken, hoop ik.
Ik denk toch dat Matthias Brendle niet zo heel vaak voor een camera verschijnt. Met jullie.
Nou, hij komt wel vaak natuurlijk vroeg in een tijdrit even voorop. Dus ik weet niet.
Even in de hot seat. Ja, dat is misschien wel waar.
Moet dan altijd denken aan Stefan Kung, die volgens mij in de Eneco Tour een keer de hele dag in een hot seat zat en toen op een gegeven moment een hele dikke roman erbij pakte.
Snap ik echt goed.
Is ook wel een beetje achterhaald, toch?
Wat?
Romans. Ja, romans ook trouwens, zeker. Nee, ja, dat je daar de hele dag moet zitten, dat is toch echt heel zuur.
Ja, maar je bepaalt, is het niet zo dat die renners zelf hun starttijd bepalen?
Ja.
Kun je toch een beetje rekening mee houden? Dat
nou,
je niet,
de ploeg bepaalt het, hè.
Dat je niet als Simon Yates als eerste van start gaat en dan drie uur lang in zo'n stoel moet zitten.
Nee, maar ook voor de mensen die er wel moeten zitten, is het toch gewoon best wel... Het is niet goed voor je, laat ik het zo zeggen. Je wilt toch gewoon
een cooling
down en even lekker in bad. Of,
als je toch Matthias Brendelen bent, dan ben je toch blij dat je even een half uurtje in beeld zit.
Ja, en gelijk lekker die camera in kijken. Je hebt ook gelijk ook. Ja. Je hebt ook gelijk ook.
Ik denk, nee, precies. David Dekker was eigenlijk de eerste die echt een beetje opviel, hè? Die, die ook meteen de eerste tijd neerzette.
Ja, wat natuurlijk opvallend was, want hij was niet als eerste gestart.
Nee, hij had zijn voorganger in. Ja. Wat ik natuurlijk top vond.
Ja,
hij was wel een. Hij reed. Het was een goede tijd, wel. En dat was wel indrukwekkend. En fijn ook, want ik dacht, dat zegt veel over de fiets. De tijdritfiets is in orde. Als David Dekker al meteen goed van start gaat. En dat bleek ook later. Ja, de eerste echte goede tijd. Ja, jongens. Tobias Vos.
Ja.
Dat was wel even genieten. Indrukwekkend. Zullen jullie begrijpen?
Ja. Jij claimt dat je voorspelling nu al is uitgekomen.
Nou, kijk. De vraag was, wie gaat er verrassen? Deze Giro. Ik zou zeggen dat dit een eerste verrassing is. Dat Tobias Vos hier het podium haalt.
Ja, dat is. Ja, jij bent verrast, Willem. Kijk, Frank en ik zitten. Ja, tuurlijk doet Tobias dat. Zo kennen we hem.
Ja, dit is, want dat hebben we van Willem gehoord.
Nee, ja, dit is zoals Frank en ik hem kennen uit het juniorencircuit. Stonden we altijd langs de lijn in Noorwegen. De klokken handmatig.
Watjes te tellen. Ja. Handmatig.
Ja, mooi. Maar nee, ja, mooi. Mooie voorspelling.
Het was jammer, want ik had natuurlijk even gehoopt dit was namelijk echt een veel betere tijd dan zijn voorgangers. Dus hij crushed hem echt. En ik dacht, even genieten van het moment. Tobias Vos bovenaan op de hot seat. Maar toen kwam zijn ploeggenoot, Gaffini.
Ja. En
die knalde nog even 3 seconden onder. Dat was wel een klein droompje in duigen, moet ik zeggen.
Ja, maar tussendoor kwam nog Cavagna, die in mijn ogen toch wel de topfavoriet was. Die had toch wel laten zien hoe goed hij was in Romandie.
Zeker.
En om heel eerlijk te zijn had ik met pijn in het hart veel vraagtekens bij Filippo Ganna.
Mm-hmm.
De Graziano Pelle van het peloton. Dus toen Cavagna er niet aankwam, aan de tijd van Vos, toen dacht ik, dan zou het inderdaad gewoon wel eens roze kunnen worden. En dan...
Rij je me dan nog maar eens uit, hè, jongen?
Ja, dat hebte jij ook. Toen dacht ik ook, Willem is weer aan de paddozen. Het is weer zo'n weekend. Maar,
misschien was dat het vanmiddag met die string in de tuin.
Dat het nog die restjes waren van gisteren.
Ja, precies.
Die theeblaadjes, die had je niet nog even moeten opvreten.
Zo'n nahupje.
Ja, maar... Die theorie natuurlijk die we in de voorbeschouwing hebben gezegd over de enorme potentie deze Giro tot broedermoorden en messen in de rug. Ja, als dan je adjudant in de eerste rit het roze pakt, wat Vos dus bijna deed. Ja, dat zou voor Bennett wel redelijk killing zijn.
Ja. Dat was ook meteen de theorie die Karsten Kroon ging ophangen.
Heeft Karsten geluisterd naar je?
Ja, nou, ik weet het niet. We hadden in ieder geval dezelfde gedachten. Bij Karsten weet je nooit waardoor het komt, hè?
Nee, maar ik vind wel, hij is wel echt... Hij zit er zelden naast, vind ik. Ja, ik zit echt te genieten van.
Karsten Kroon bedoel je?
Ja.
Ja, nou, moet je nagaan.
Ja, nou ja, jij ook niet.
Laat ik zeggen, ik vond het een veelbelovende start van ons Tobias.
Ja, zeker.
Loïke.
Ja.
Voor een goede bijnaam,
ja,
Loïke.
Toch? Vind je dat niet voor tot we een betere hebben. Totdat Clint Verdonschot met een 18e eeuwse Noorse filosoof op de proppen komt. Doen we het even met Loïke.
Maar ik zat meteen weer in het praathuis toen ik deze bijnaam las.
Ja, toch? Ja, dus eigenlijk van voor mijn tijd, maar ik heb dat gewoon allemaal als tv-recensent van de Volkskrant, heb ik dat gewoon allemaal als volwassene gewoon teruggekeken natuurlijk.
Zin in een glaasje grenadine? Wat dronk je nou, wat at hij nou nog erbij? Beukennootjes volgens mij?
Ja, nee, hier ben je toch echt even op jezelf aangewezen. Ik ken de naam, maar ik heb verder weinig...
Ben jij niet van de Fabeltjeskrant generatie?
Nee, Sesamstraat, toch.
Ja. Dat is leuk hoor, Fabeltjeskrant. Totdat ze met die met Derde Wereldbos begonnen.
Derde Wereldbos?
Derde Wereldbos?
Ja. Kwam Chico Lama en zo kwam er in één keer bij. Er werd in één keer... volgens mij was dat omdat op een gegeven moment werd de Fabeltjeskrant gesponsord door de Novib.
Oh.
En toen moest er in één keer allemaal de Derde Wereld moest er bijgesleept worden.
Derde Werelddieren.
Ja.
Wat goed.
Werd Bordewolf ook weggezet als soort PVV'er avant la lettre. die me niks op had met die gekke dieren uit het derde wereldbos.
Dat meen je niet. Echt?
Ja. Dit is helemaal nieuw voor mij. Ik dacht dat alleen een Alfredje Kwak van dit soort politieke statements
gejast. Nee, de Fabeltjeskrant zat er vol mee. Echt heftig. Ik zal de volgende keer even wat dingen, wat leuke facts en figures opzoeken over de Fabeltjeskrant.
Dan moet je goed opletten, want er staan natuurlijk veel fabeltjes in. Het was ook het eerste fake nieuwsblad, hè?
Ja, precies. Kwamen er gewoon vooruit.
Hartstikke idee.
Ja, dat is waar. Ja. Klopt. Dat is Loïc de Vos. Absoluut. Ja. Nee, maar het was dus Affini. En eigenlijk vanaf dat moment was het natuurlijk eigenlijk wachten op nog twee grote kanshebbers die in staat zouden moeten zijn om Affini eraf te rijden. Die ook een minuut na elkaar starten. Ganna en Evenepoel. Dat was nog wel even mooi om te zien. Hè? Die 9 minuten van die twee op de fiets. Super spannend. Ja. Ja. Vanaf elke kilometer zaten ze dicht bij elkaar.
Ik vind Ganna op een fiets en dan in dat wereldkampioenpak en dan die tijdritfiets. Ik vind het echt zo mooi om te zien. Echt schitterend.
Ja.
Ik heb echt genoten. En dat hij dus ook gewoon even onderweg nog zwaaide naar iemand.
Ja, was het zwaaien? Ik las, las op Twitter de Daan van den Berg, journalist, die suggereerde dat hij gewoon eigenlijk een signaaltje gaf aan aan de ploegleidersauto dat zijn communicatie het niet deed.
Oh,
of het waren iets minder romantisch. Van Ieder Schelling die langs de kant stonden.
Ja, had ook
dat het afgesproken met ze. Ja.
Maar wat ik mooi vond van Ganna, hij rijdt natuurlijk altijd schitterend. Het is zo'n prachtig gebeeldhouwde man op een fiets.
Zo.
Maar hij was zo gretig, jongen.
Ja.
Hij was elke bocht zag je gewoon.
Risico nam hij.
Ja. En dat was daardoor dacht ik eigenlijk vanaf het begin af aan al no way dat iemand hem gaat verslaan. En dan nog was het, vond ik het echt, was het natuurlijk indrukwekkend hoe die tijd van Affini aan Gort reed. Ja. Gewoon nog even 10 seconden eraf, zeg maar, op 9 minuten in totaal. Het is echt een flink gat, hoor.
Ja. Ja,
je ziet het ook in de uitslag.
Een soort verbeterde versie van Rowan Dennis lijkt het wel. Ik vind hem, hij is echt waanzinnig. En natuurlijk vergeleken bij Evenepoel zit hij inderdaad ook heel mooi op zijn fiets. Want bij Evenepoel denk je altijd van, oh, er is nog gewoon nog heel veel te winnen met die tijdrithouding. Toch? Het ziet er toch een beetje gek uit, of niet? Of ligt het nou aan
Ja, net maar hij is best wel klein natuurlijk, Evenepoel. Dus hij vangt wel minder wind dan Ganna.
Ja,
dus maar het is op zich denk ik al van nature al redelijk aero van nature, omdat hij gewoon klein is. Dus weinig wind vangt. Maar
hij is wat geblokter.
Ja.
Hij is wat geblokter en wat vierkanter of zo. Terwijl bij Ganna ziet het er allemaal heel
vloeiend.
Natuurlijk. Ja, vloeiend. Vloeiend, dat is het juiste woord.
Hij stond wel mager, Remco, zag ik.
Ja. En hij ging vandaag meesprinten, hè? Voor de secondjes.
Ja.
Oude boef. Eerst zeggen van, nee, ik ga knechten en weet ik veel wat. Want dat was natuurlijk de strijd in de strijd, hè? Almeida rijdt natuurlijk gewoon ook een heel goede tijdrit. Sterker nog, die rijdt een betere tijdrit dan Eddie Evenemerks. Dus hij kwam 2 seconden tekort, Evenepoel, op Almeida. En die pakt hij dus vandaag weer terug. Ja, dat wordt echt, dit is, pak de popcorn er maar bij, jongens. Want dit wordt echt een feest.
Ja.
Ook met die column van Lefebvre.
Mm-hmm.
Hebben jullie gelezen of gehoord?
Overgehoord.
Over Almeida die vertrekt?
Ja, Almeida vertrekt.
Ja.
En, want hij vraagt veel geld of weet ik veel wat. En Lefebvre zegt, ze moeten de koers gaan bepalen wie de kopman is. En we kunnen aflezen aan de wattages en aan de hartslag of die ander zijn best doet. En als die ander dus niet zijn best doet, nou, dan het maakt niet uit wie het is, maar je hoort hem denken, Almeida. Het maakt niet uit welke Almeida het is, maar dan zet ik hem gelijk in de camion naar huis. dit is echt een disaster waiting to happen.
Maar het fascinerende is dat Lefebvre daarmee wel hun aanvankelijke strategie meteen weer helemaal onderuit haalt.
Heel raar.
Waarin gewoon gezegd werd, we zijn al blij als Evenepoel de komende 3 weken volhoudt.
Ja,
ik dacht, had dat lekker volgehouden, dan had je nog dan blijft het gewoon spannend.
Ja,
nu geeft hij me nog meer toe dat hij er wel klaar voor is.
En je hebt nog een soort van verrassingseffect, toch?
Ja.
Maar goed, dat verrassingseffect heeft Evenepoel vandaag al teniet gedaan door te gaan sprinten voor die 2 seconden.
Ja,
terug en, trouwens en van de mocht hij het laten lopen, of in ieder geval mocht hij toch niet goed genoeg zijn, dan zal Lefebvre altijd zeggen van dit is mijn geniale afleidingsmanoeuvre geweest om Almeida een beetje uit de picture te houden.
Te houden.
Dat denk ik echt.
De Evenepoelmania, die kent wel echt weer geen grenzen. Ik hoorde gisteren dat alleen al het laatste nieuws met 12 journalisten vertegenwoordigd is in de Giro.
Niet, met 12?
Ja, echt onvoorstelbaar. Dus wow. In de cycling podcast ging het daarover dat zij allemaal zo verbaasd waren over de enorme hoeveelheid Belgen, die Belgische journalisten, die waren overgevlogen naar de Giro. Vooral om Evenepoel, het wonder Evenepoel te verslag te doen.
Ja, en te duiden natuurlijk.
Ja, en te duiden. Ja,
dat kan je niet met 11 man. Daar heb je wel een 12. Jezus had toch ook 12 discipelen of zo?
Je bedoelt bij dat laatste avondmaal?
Bij dat laatste avondmaal, ja.
Oh, moeten we dit, hier worden we vast op gecorrigeerd, Jonne.
Ja, ja.
11 of
ja.
12? Daar wil ik vanaf zijn.
11, sowieso ja. 11, want daar komt ook het voetbal vandaan, hè?
Oh ja. Het past aan één avondmaal. Ja. Ja, nee, maar over Almeida gaat nu dus, net als over Hindley trouwens, dat ze naar Bora gaan, hè?
Ja.
Sagan gaat vertrekken bij Bora en dat in de ruil daarvoor dat ze daar Almeida en Hindley voor terughalen.
Ja.
Dat ik zou wel fascinerend zijn.
Ik denk dat Kelderman er een flesje wijn op heeft gegooid en tegen de muur heeft gesmeten.
Oh, ja. Wat heerlijk, weer samen met Jai in de ploeg.
Jai de Judas Hindley.
Ja. Ja, het zou goed maar, zijn als die ploegleider van DSM of van Sunweb ook overnemen, Bora. Dan kunnen ze kunnen ze nog eens een winst over doen.
Ja. Ja, het zou top zijn. Nee, maar de winst was dus voor Ganna, voor Affini, die werd tweede. En Tobias Vos, derde. Ja. Keurig, Tobias. Almeida, vierde. En misschien wel, nou ja, met Vos, maar Almeida sla ik toch misschien nog net iets hoger aan voor de klassieke klassementsambities.
Ja.
De beste van de echte klassementsmannen. Cavagna, vijfde. Jos van Emden, vriend van de show.
Yes.
Keurig, zesde.
Wow, ja. Mooi.
Echt, en klasse, ook dus van Jumbo-Visma. Weer gewoon met drie man bij de eerste zes.
Was er niet iets over de bejaarde trui?
De grijze trui.
De grijze trui, ja, zeker. Ja, die kreeg je van Christian Nierman aangeboden.
Ja.
Die grap hadden wij volgens mij ook al wel eens gemaakt. Ja. Over dat het tijd was om het jongerenklassement af te schaffen met al die jongeren. En gewoon een oudere klassement, een veteranenklassement te maken. Dat veel bijzonderder is inmiddels dan de jongeren. Wat ik nog steeds serieus een goed idee vind.
Ja,
en
leuk voor Valverde.
Voor alles boven de 35 plus. En Jos is 36 volgens mij, dus dat tikt lekker aan.
Mooi hoor.
Maar knap, ik vond het echt serieus knappe prestatie dat hij hier zesde werd. Dat is niet per se verwacht.
Ja, het is uitkijken naar die laatste.
Daar zal hij zelf ook naar uitkijken. Ja. Evenepoel werd zevende. Max Walscheid, achtste. Ja, pure power, hè, dat stukje. Brendle negende, Gianni Moscon tiende. Mooie overzicht. Wie van de klassementsrenners heeft jullie verbaasd? In positieve of negatieve zin? Mm. Zijn er al winnaars en verliezers aan te wijzen?
Ja, ik vind Evenepoel heeft me wel verbaasd. Ik bedoel, die heeft echt lang niet gereden. En had hij nou zijn hele rechter of linkerkant gebroken?
Recht.
Of allebei?
Recht. Heel zijn rechterkant was stuk.
Ja. Ja. Dus Evenepoel, Vlasov. Want die wordt gewoon elfde.
Zo, ja.
Ja,
ja Dr. Pozzo. Waar die dat ineens vandaan haalt. Die heeft toch echt nog nooit een goede tijd uit gereden?
Geloof ik, mm-hmm. Toch?
Ja. Hij is 38 of zo.
Ja.
En gewoon knetterhard gevallen.
Hij sorteert vol nu op die grijze trui, denk ik.
Ja, ja, die gaat vol voor de grijze trui. En de rest stonden allemaal een beetje op tussen de halve minuut en de 45 seconden. Behalve natuurlijk de echte beunhazen tegen de klok. Dus de Daniel Martins en de Romain Bardet en de Mikko Landa's van deze wereld.
Ja.
Die, Daniel Martin krijgt bijna een minuut aan zijn broek. Boegman ook echt slecht.
Ja, echt slecht, ja.
Romain Bardet 52 seconden, Landa 49 seconden. Ja, Landa, het is natuurlijk tragisch, maar ja, het is gewoon weer dezelfde wat er altijd gebeurt. Hij moet nu alweer gaan achtervolgen en gek dingen gaan doen.
Ja, dat. En hij moet straks, als hij, stel dat hij nog in kansrijke positie staat, heeft hij denk ik 3,5 minuut nodig voor die laatste dag. Om überhaupt kans te maken. Dat is natuurlijk echt, Dus hij moet ergens in de komende 3 weken min 3 dagen moet hij ongeveer 4 minuten goed maken. Ja, dat is eigenlijk.
En bij Bardet denk ik, volgens mij heb ik al 5 jaar op rij gehoord dat hij dan in de winter zegt: ik ga nu meer trainen op mijn tijdrit. Volgens mij is dat een soort. En nu is hij ook naar een nieuwe ploeg overgestapt. Ook ongetwijfeld vanwege de tijdrit. En dan wordt hij weer 91ste. Er waren ook een aantal mensen die na de voorbeschouwing zeiden: jullie zijn Bardet vergeten in de. Om als favoriet te noemen voor die Strade Bianche-rit naar Montalcino. En toen was de vraag van, gaat het dan over, ging het over klassementsrenners die het daar goed zouden doen of mensen die kans zouden maken? Maar ik zou hem toch bijna niet meer bij de klassementsrenners...
Ik denk het wel. Ik denk dat hij top 10 gaat rijden. Ja, maar om dan een resultaat van 3 jaar geleden in de Strade Bianche, voordat we daar weer allemaal boze brieven over krijgen.
Ik ben al begonnen aan de rectificatie.
om dat dan aan te halen van daarom gaat het hem lukken, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar ik weet het niet. Het is, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe hij het gaat doen nu bij die nieuwe ploeg. Hij is natuurlijk wel gewoon weg uit zijn vertrouwde omgeving. Uit de Franse ploeg die toch best op de oude school is gestoeld. En ja, hij is nu bij een best high-tech ploeg, in ieder geval met veel een wetenschappelijke inslag. Ja. En wie weet kan hij gewoon wel gewoon weer zo goed zijn als hij ooit was. Hij is natuurlijk gewoon 2e en 3e geworden in de Tour. Hè?
Ja.
Dus, ja.
Weet je wie me tegenviel? EF Education. Ik dacht echt, dat is toch een ploeg die we vorig jaar... en het jaar daarvoor heel veel roemde om hun tijdritten.
Ja.
En zijn helemaal nergens, joh. Volgens mij werd Betty Jol was nog redelijk hoog.
Ja.
Maar ook niet dat je dacht...
Maar...
Ja, ook niet dat je denkt van Betty Jol zou je nog wel meer kunnen verwachten.
Ja, zeker. Was gewoon een outsider, hoor.
Hugh Carthy werd 35ste.
30 seconden. 35. Bij de tering lijkt me 35 geworden vandaag.
Ja, maar
hij heeft ook
is
een podcast, hè, Hugh Carthy. Zou die dat dan ook doen?
Ja, dat is vet, dat hij allemaal mensen gaat uitfluisteren in zijn podcast.
Dat zou ik echt leuk vinden.
Nou, welkom met de Hugh Carthy podcast. Bitches. I'm gonna fuck you all. Ja. Oh, heerlijk.
Ja, maar vond ik echt opvallend.
Is gewoon een collega van ons, hè?
Ik vond het echt opvallend dat die jongens van EF Education zo matig reden. Want die leken echt als soort van doorbraak te hebben beleefd op de tijdritfiets allemaal. En ze hadden ook nog best wel, gewoon best wel wat mannen die het zouden moeten kunnen. Nou ja, inderdaad, Betty Hol met name. Maar die viel toch allemaal tegen. Ja. Dus het is toch best wel gek dat het dan in één keer allemaal weer niet zo is.
Ja.
Goed.
Nog even Simon Yates. Want toen hij, toen we hem jinxten, maar toen hij dus zo goed was, die Giro, weet je wel. Toen werd hij, geloof ik, in de openingstijdrit iets van 10e of zo, of 8e uit mijn hoofd. Dat was toen voor mij echt een teken van, wow, hij is echt goed. Hij, hij zou deze Giro zomaar kunnen gaan winnen. En nu, hij en Bernal houden elkaar op 1 seconde. Dus op 38 seconden van Ganna en 39 seconden van Ganna. Kunnen we daar al iets van zeggen?
Nou, het is wel oké, toch? Ik bedoel, ik denk dat dit
het is
echt
niet
nog
slecht, zeker niet.
Iets te vroeg is om iets over te zeggen. Ik denk ook dat iemand als Bernal, als hij echt top is, dat hij ook bij de eerste 25 rijdt. Maar
ja.
Dus, ja, maar het zit allemaal zo dicht bij elkaar, joh.
Precies, dus één verkeerde bocht en je bent 40ste.
Ja.
Precies. En dan kun je wel weer een hele theorie ophangen over dat ook wat zegt over een renner als hij een bocht verkeerd aansnijdt.
Ja.
Volgens mij ging het bij Bernal dat Kroon en de Babbelbelg constateerden dat hij bij de start 2 keer moeite had om zijn vermogensmeter in te drukken. En dat werd dan uitgelegd als, zie je, hij is heel zenuwachtig. Wat ik op zich wel snap als je aan de start van de Giro d'Italia staat en er best wel wat druk op je ligt. Maar dat zijn inderdaad wel...
Want die powermeter heb je toch ook al heel vaak in je leven aangedrukt?
Ja, heel moeilijk kan het niet zijn, denk ik ook.
Nee. Maar en ik vind ook,
misschien heeft hij dikke vingertjes. Dat kan, hè? Sommige mensen hebben dat.
Dat ze bij Eurosport wel even moeten oppassen met het indrukken van verkeerde knopjes of de juiste knopjes. Want ik kan me nog herinneren, was het in de Vuelta dat je opeens gewoon 10 minuten naar een van een gitaarsolo...
Ja, zeker, een gitaarsolo van Karsten Kroon. Die vond ik eigenlijk heel fijn.
Ja. Vandaag hadden ze ook weer een stagiair op het geluid gezet, hoor. Het was echt, af en toe kreeg je ineens Brits commentaar of gewoon commentaar van een andere sport. Of gewoon, weet ik veel, een film of zo die ze aanzetten. Het was echt absurd. Ja, waarom laten ze dat elke keer weer door een stagiair doen? Je zou het denk ik... Ah, het is op zich wel leerzaam natuurlijk ook. Dus zeker. Je gooit hem gelijk voor de leeuw.
Uit te maken mag, hè?
Ja. Ja.
Hey, en vandaag jongens, de zondagsprint. Dat was natuurlijk al uitend na aangekondigd wat het scenario voor vandaag zou zijn.
Ja.
Namelijk drie man die, of een paar man die mochten wegspringen van de matige ploegjes. Waaronder Marengo, wat ik wel weer leuk vond voor luisteraars van de Willem-podcast. Komt die naam je zeer bekend voor.
Zeker, ja. Ja.
Dat is de naam van het proces tegen Ridouan T.
Waarom heet het eigenlijk het Marengo-proces?
Geen idee.
Dat is,
het is allemaal van die fantasienamen. Volgens mij is het, ik heb dat eens een keer uitgezocht. Volgens mij is het zelfs bewust dat die namen niks betekenen.
Ja.
Omdat het anders dan weer, het moet juist, ze moeten niks betekenen. Want anders dan wordt er weer allerlei betekenis aangegeven.
Ah.
En dat kleurt dan die rechtszaak weer.
Door de...
Dus je moet gekke fantasienamen moet je bedenken.
Dus zodra deze gozer een etappe wint, dan moet gewoon dat hele proces over eigenlijk.
Ja, dat denk ik wel, ja. Zeker. Het zou wel leuk zijn als ze voortaan dit soort monsterprocessen voortaan naar wielrenners noemen.
Ja.
Ja, het zou wel echt leuk zijn, ja.
Ieder gaan gewoon de hele Androni Giocattoli ploeg af voor namen rechtszaken. Kan echt goed. Nee, maar het was een saaie dag.
Zo, de knetteren.
Ja.
En jullie weten, ik hou van de saaiheid van wielrennen.
Zeker.
Maar dit was wel een nieuw niveau. Toch? Ja, de grenzen van het betalen.
En in dit weer is het wel een verzoeking om de hele tijd te kijken door, hè?
Ja, nee, ik heb niet de hele tijd gekeken. Ik ben ook een paar keer naar buiten geweest. Maar de quote van de dag heb ik wel meegepakt.
Namelijk?
Wat was de quote van de dag?
De Babbelbelg, die heeft volgens mij een cursus in de windstopcursus Smalltalk gevolgd. Dat is natuurlijk niet zijn sterkste punt. En Karsten Kroon... Ja, de naam zegt het al. Dat is de koning van de smalltalk.
Ja.
En die neemt zijweggetjes en olifantenpaadjes. En ik kan me ook voorstellen dat het lastig is.
De porseleinkastjes.
Ja, voor Babbel. Dat het gewoon echt wel lastig is. Maar op een gegeven moment zei dus de Babbelbelg... ze hadden het ergens over. En op een gegeven moment zegt de Babbelbelg tegen Kroon... Ben jij fan van rijst? Waarom Karsten zegt... En toen zei hij nog even daarna als wielrenner. Toen zei Karsten, nou, als mens eigenlijk ook wel. Ja, de totale...
Mooi hè, dat is dag twee dit.
Ja. En dan moeten ze echt nog lang hoor. Dan is Milaan echt nog ver. Als je gewoon op dag twee al je troef op tafel moet gooien. En gewoon even een gesprekje over rijst moet beginnen. Want ja, die arme jongens.
Het was natuurlijk ook niet de meest dierdichte etappe. Dus
Karsten
zit er dan niet lekker in.
Nou, er was natuurlijk wel één dier.
Ja, maar de vraag was welk dier?
Ja, Karsten dacht dus dat het ooievaars waren.
Ja, maar hij begon
over het algemeen toch vrij herkenbare dieren.
Ja,
ja, maar de kraanvogel lijkt er natuurlijk ook best op.
Maar het rare is dat hij dus hij is heel enthousiast en zei, hey, is dat een reiger? En reigers, nou, je ziet gewoon, er zijn meer reigers dan mensen op sommige stukken. Als je gaat fietsen in de Randstad tenminste. Zeker. Wel.
Albert Kuip.
Echt waanzinnig veel reigers, echt overdreven veel reigers. Ik zeg niet minder reigers, dat zal je mij niet horen zeggen. Maar er zijn in ieder geval genoeg reigers. En ooievaars vind ik echt spectaculaire beesten. Er zijn er ook veel van. Maar
wel minder.
Ja.
Ze pakken onze banen niet af, hè? Dat is ook belangrijk.
Maar het vervelende is dus, of het rare vind ik, dat hij heel enthousiast zei, is het een reiger? Oh nee, het is gewoon een ooievaar. Terwijl, ja, ik heb dit ook wel eens, maar dan precies andersom als ik aan het fietsen ben.
Ja, dat klopt.
Oh, dat,
ja.
Ik vond het een rare move voor een dierenliefhebber.
Ja.
Maar, kijk om de reiger boven de ooievaar te plaatsen, precies. Inderdaad.
Hebben klopt. Jullie vervolgens dat verhaal gehoord van hem over die ooievaars?
Nee, toen ben ik weer even naar buiten gelopen, denk ik.
Er kwam
dus reclame. En toen heeft hij dus blijkbaar dat verhaal aan de Babbelbel verteld. En de Babbelbel vond het zo'n sterk verhaal. Die zei, nou kan je het nog een keer vertellen. Dus Karsten zei, ja, vorig jaar toen mijn vriendin hoogzwanger was, kwam er ineens een ooievaar in de tuin. Nou ja, dat is natuurlijk al heel symbolisch. Vervolgens liep Karsten dus naar buiten, want het beest bleef daar zitten. En toen kwamen er dus nog 14 ooievaars. En die hebben dus 15 ooievaars in totaal. Hebben een nacht overnacht in zijn tuin. En de volgende ochtend waren ze weg.
Dat is Ik denk...
Het klinkt ongeloofwaardig.
Ja, ik denk dat Karsten Kroon gewoon een paar weken heeft staan figuurzagen ergens. 15 van die dingen heeft gefiguurzaagd met van die, weet je wel, van die draagzakjes in een snavel. En daarna naar zijn vriendin is gelopen, die natuurlijk gewoon het allemaal zwaar had en zo. En toen zei en wat ik nu zie in de tuin, dat is echt een natuurverschijnsel. Ja, en, nou ja,
dat... ja, het kan natuurlijk ook weer met zijn ayahuasca verleden te maken hebben. Dat is, dat is de meest plausibele
Dat boert hij af en toe nog op.
Ja. Gaat heel moeilijk uit je systeem. Ja.
Maar laten we hopen op bevers en andersoortige dieren.
Ik heb het idee dat we ons nog best wel... Ik heb eens even de kaart bekeken. We gaan nog best naar wat diervriendelijker streken.
Noord-Italië, daar zitten beren.
Mogen we vanuit gaan. Ja. Hey, maar het was natuurlijk echt de hele tijd wachten op de eindsprint. Ja. Tussendoor, jij zei het net al, 2 bonusseconden voor Eddie Evenepoel. 3 voor Ganna ook nog, hè?
Ja.
Die won de sprint.
Mm-hmm. Ja, leuk.
Maar verder was het gewoon wachten totdat het sprinten ging worden. Het was een beetje moeilijk om van tevoren aan te geven wie nou eigenlijk de grote favorieten waren. Ook de sprintkanonnen waren echt wel een beetje omgeven door vraagtekens. Sommigen die dan, bijvoorbeeld Groenewegen, die weer echt op de weg terugkwamen. Anderen die niet hun vaste sprinttreintje bij zich hadden. Merlier, die natuurlijk een beetje een vraagteken was van hoe goed is hij nou eigenlijk als hij tegen de echte mannen komt. Dus ja. En het is natuurlijk dat gecombineerd met dat het de eerste sprintrit in de Giro is. Dus per definitie nog zenuwachtiger dan alle andere sprintetappes. Mm-hmm. Ik dacht, er zit wel een soort van verrassing in, mogelijk. Er zaten wat onregelmatigheden in de sprint. Zagen jullie de move van Sagan op een gegeven moment?
Ja, meerdere.
Het was niet helemaal...
Schouderduwtje. Ja. Kon dat nog door de beugel of kon dat niet meer door de beugel?
Ik vond het op het randje en misschien wel erover. En dat doet me pijn als Sagan-fan.
Saganista.
Maar hij doet het echt veel vaker de laatste tijd. Ja. Hij is echt... way too much aan het uitdelen en keekies en kopstootjes. En dat ik als dit een keer gebeurt, denk je oké, maar het is me echt al wel net iets te vaak opgevallen het afgelopen jaar.
Ja, en het is natuurlijk en heel gevaarlijk. En ik begrijp het gewoon ook niet helemaal waarom hij zo. Waarom hij zoveel risico neemt om iets. Ja, zeker voor iemand van zijn statuur best wel onbelangrijks te winnen. Ja. Of de kleine kans te krijgen om zoiets onbelangrijks te winnen. Want zelfs als je in een perfecte positie zit, zit er op zo'n vlakke aankomst, zijn er gewoon 4 sneller in principe. Dus ik snap gewoon niet waarom hij het risico neemt op disqualificatie, op zelf vallen, op andere mensen laten vallen. En dan te kunnen sprinten vanuit de perfecte positie, om dan echt overduidelijk afgedroogd te worden door Ewan of Groenewegen of Viviani of weet ik veel. Iemand die intrinsiek sneller is. Dat vind ik... Ik snap gewoon niet waarom hij dat doet. Waar begin je aan?
Ik denk dat hij het ook moeilijk te accepteren vindt. Want vroeger klopte die Viviani natuurlijk wel. En Groenewegen en Ewan misschien niet. Maar weet je, hij heeft gewoon wel massasprints gewonnen. En ik denk dat het toch een beetje... Dat hij ook dat moeilijk vindt om te accepteren. Dat hij eigenlijk niet echt meer meedoet in de massa.
Worsteling van de oude man is dit gewoon.
Ja, wel een beetje. Ja.
Weet je, net als Mark van Bommel in zijn nadagen. Die ging ook nog meer schoppen.
Ja, laten we het niet over Mark van Bommel.
Ik dacht dat je Mark Dutroux ging zeggen, maar ik weet niet.
Ja. Had gekund.
Mark Wouters ook, trouwens.
Ja.
Ja.
Nee, dus...
Er zijn weinig Marken op wie Jon het wel heeft.
Mark Ruddy, verschrikkelijk. Die is ook steeds meer aan het schoppen. Hé, hey, jongen, mijn beste vriend heeft Mark.
Oh, oké. Nou, dat is in ieder geval
weinig, hoor.
Oké, helder. Ja. Maar vervolgens naar verwachting een sprint. Dat Sagan, die was een gekke move. We zagen Gaviria nog iets raars doen. Zo. Althans, ik weet niet wie er iets raars heeft. Was dat nou Molano of Richese die daar de fout in ging?
Ik dacht Molano, maar ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar...
Die ging van kop af en keek om en wilde uitsturen. Alleen had even over het hoofd gezien dat Gaviria door het kleine gaatje
zijn
rechts
kopman.
Van kwam.
Ja, zijn ploegman.
Zijn kopman. Ja. Die eigenlijk dus had moeten afzetten.
Ja.
En ik weet het niet.
Dit is wel heel droevig, toch?
Wat zeg je?
Dit is wel heel droevig, toch?
Ja, het was ontzettend droevig. En ook heel... soort telling voor de fase waarin Gaviria is beland, volgens mij. Het is wel heel symbolisch voor hoe hij functioneert bij zijn ploeg.
Ja, ja, hij wordt genoemd, hè, in het, hij heeft natuurlijk aflopend contract, net zoals Richese.
Ja.
En hij wordt genoemd in het circuit om weer terug te komen bij de Koenig Quickstep. Net ja, zoals Viviani. Ja. Want Bennett gaat niet verlengen. Die vraagt
Bennett wordt gelinkt aan Bora.
Ja, vind ik ook opvallend. Zeker als je kijkt hoe die daar is weggegaan.
Ja.
En Akkerman wordt dan weer genoemd bij UA Emirates. Say UA Emirates. Dus wat betreft sprinters zit er nog wel een mooie...
Je wilt Gaviria toch niet terug?
Nou ja, dat dacht je ook. Viviani was ook heel matig toen hij naar Quickstep ging. En Kevin wint ook in een en weer. Kijk, met Morkov voor je, kan je van een middelmatige sprinter gewoon weer een topsprinter maken.
Ja, maar
het zou me niet verbazen als Bennett weg.
Gaviria is ook toch echt nog in deze vorm. En hoe die er echt al 2 of 3 jaar bij fietst. Echt nog geen schooltuin laten beheren eigenlijk. Ik vind hem echt... er gaat zo weinig vanuit. Het is echt allemaal vergaande glorie. Alles aan hem eigenlijk.
Want wat echt heel raar is, want hij is 26 of zo.
Ja.
Ja, sommige mensen zijn vroeg oud, hè, jongen.
Je maakt weer een opmerking richting de Colombiaanse gemeenschap. arme Quintana.
Ja.
Maar even hoe Gaviria nog door dat gaat. Want hij zag dus gebeuren wat die Molano verkeerd deed. Dat hij verkeerd uitstuurde. En dan gaat hij toch nog door dat gaatje. Waardoor hij zichzelf bijna torpedeert eigenlijk. Hij kan natuurlijk ook denken. Ik lig al 15 meter achter. Tegen mensen die al 3 jaar sneller zijn dan ik. Weet je wel, ik rem gewoon een keer. Maar nee, hij probeert zich er nog doorheen te wurmen om te kijken of hij een dwarslesie kan forceren bij zichzelf. Ja. Heel vreemd.
Ja, hij had super mazzel dat hij
de boarding goed was.
Dat het de hekken van de Giro d'Italia zijn en niet die van de Ronde van Polen. Want dan had hij iets anders afgelopen, denk ik.
Dan was hij die pratende kut in zijn gezicht kwijt. Dat ringbaardje, het ziet er niet uit.
Wat beetje, Frank zegt, we zouden hem nog geen schooltuin laten winnen.
Ja, in zijn gezicht is het nog steeds 1996 gewoon. Ja.
Is hij nog succesvol? Ja, nee, dat was. En het was natuurlijk gek waar ik dacht van als iemand het zou moeten kunnen vandaag, dan is het Caleb Ewan misschien wel.
Ja.
Dat is toch, die had misschien nog wel de beste sprinttrein eigenlijk. Die was nergens.
Rare sprinter.
Die zei in een interview volgens mij dat hij een beetje verrast was hoe de aankomst liep of zo.
Ja.
Terwijl het echt helemaal niet een moeilijke of gekke aankomst was.
Nee, maar misschien was hij daardoor verrast. Dat kan natuurlijk.
dat hij dacht van er zit nog een paar loopings in. Daar pak ik ze.
Nee, ga zo aan die boomstam.
Maar ik vind bij Ewan is het eigenlijk altijd alles of niks. Of hij wordt 14e of hij wordt 1e.
Ja.
Dat heb ik altijd een beetje. En dan als hij eerste wordt, dan kan hij al die gaatjes door. En gaat hij van links naar rechts en sluipt door, kruipt door. Maar, en daar wordt hij dan ook om geroemd. Maar dat mislukt ook gewoon best wel vaak.
Ja.
Want laten we wel wezen, hij is van de jongens hier volgens mij de beste sprinter. Groenewegen natuurlijk, omdat hij lang niet heeft gekoerst. Die zit ik zeg qua snelheid, is ongeveer even goed.
Vergelijkbaar.
Maar Ewan... Ja, je kan dat kruip door, sluip door. Je kan dat zien als een kwaliteit, maar je kan het ook als een zwakte zien. Van misschien zat je eigenlijk gewoon heel lang niet goed geplaatst. En red je vege lijf door in allerlei hoekjes en gaatjes te kruipen die er al dan niet zijn.
Ja, of is lijkt me in ieder geval niet goed voor je zelfvertrouwen om zo aan de Giro te beginnen. Zoveel kansen zijn er ook niet, hè, voor echte sprints.
Ja, is toch wel 5... Ja, het is niet zoveel, nee. Nee, klopt.
En als je eentje minder David, in ieder geval.
Als je achter David Cimola eindigt, dan ja.
En achter Lawrence Nase.
Dat, ja, vind ik leuk.
Ja, vond ik ook leuk. Ja. Het ging er nog over bij Ide Schelling. Skaterboy, ook.
Ja, zeker. Ja. Leuk.
Nee, maar Merlier won dus voor Nizzolo. Viviani derde. Groenewegen, keurig vierde. Hij had het eigenlijk, volgens mij, je zag hem al vrij snel toen hij zag dat hij niet kon winnen, ging hij zitten. En toen ging hij toch nog even sprinten om de vierde plaats zeker te halen.
Ja.
Viviani was er nog net voor, maar op snelheid, Merlier echt impressive, zeg. Mijn hemel, wat een power.
Ja, het grappige is, dit zat er natuurlijk al volgens velen al wel lange tijd in. Maar hij maakt hier volgens mij pas zijn debuut in een grote ronde, toch? Als ik me niet vergis. Dus ja, dan is het altijd maar een beetje afwachten van hoe gaat hij het dan doen in een grote ronde tegen de echte absolute top. Qua snelheid had ik altijd het idee dat het wel goed zat, maar hij had ook wel vaak pech of ja, dat een ketting eraf liep of dat hij net niet gepositioneerd zat of zo, weet je wel. Dus ja, heel vet dat hij hem gewoon pakt.
Best wel een clean sprinter ook volgens mij, hè? Echt gewoon grijpelachtig rechtdoor.
Ja,
gewoon geen... En alle tijd om nog een eerbetoon te doen aan Wouter Weiland. Hè. Vandaag precies 10 jaar geleden gestorven in de Giro.
Ja, mooi. Mooi dat hij dat
en deed. Ook de laatste, volgens mij massasprintzegen, zei dus bij Eurosport, een Belgische massasprintzegen in de Giro. Dat was ook Weiland in Middelburg toen.
Ja.
Oh, echt?
Ja.
Oh, ja.
Stond een heel mooi stuk van Elke Weiland, de zus van Wouter, op de website van Trek Segafredo. Met een portret van de destijds de vriendin van Wouter Weiland. En die destijds zwanger was. Of geloof ik 2,5 maand zwanger van hun dochter. En het was heel, ik vond het en heel mooi om te lezen over haar leven sindsdien. Het is natuurlijk super verdrietig en heel raar. Het is natuurlijk altijd als iemand zo jong sterft, die dan altijd zo op alle foto's zo jong blijft. Terwijl alle andere mensen die op dat moment in zijn leven waren. Langzaam ouder worden. En dat was nog wel het meest opvallend natuurlijk, die dochter, die heeft haar vader nooit gekend, maar die bestond al wel in de buik, zeg maar.
Ja.
Dat nu gewoon een meisje van 10 is, weet je wel? Wat dan fascinerend. En dat is heel mooi, ik vond het een heel mooi eerbetoon van Trek Segafredo. Dus ik zal hem even in de show notes zetten.
Ja, leuk. Mooi. Ja, mooie overwinning van Melier.
Ja, en lekker voor Alpecin Phoenix, zeg.
Ja.
Wat een ploeg. Dit is letterlijk hun tweede rit in een grote ronde. Hè? Het is meteen raak. Het is echt. Ze zeiden ook, Dries de Bond zei ook van wat ons betreft is de Giro geslaagd.
Ja, dat is lekker.
Ja.
Dat kan me voorstellen.
De hand van Michel Cornelis is dat, denk ik. Hè?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, jeetje. Ja, tof hoor.
En de eeuwige tweede.
Ach,
ja, Nietzsche.
Giacomo Nietzsche. Ja. Je zag hem ook balen. Hè?
Ja.
Dit is de 10e tweede plaats, geloof ik.
Ja.
Twee keer al de puntentrui meegenomen uit Italië. Zonder ooit een etappe te winnen. Dat is toch wel.
Ik heb toch wel het gevoel dat het nog gaat komen hoor. Voor Giacomo deze ronde.
Ja, denk je?
Ja.
Ja.
Een keer derde.
Ik hoop het.
Ja. Is wat anders, in ieder geval.
Ja.
Ja, klopt. Nee, Nietzsche, Viviani Groenewegen, Sagan 5e, Moschetti. 6e. Fiorelli. 7e.
Moschetti klinkt zo luguber.
Ja. Nou ja, goed. Nee, ja, tof. En moeten we even stilstaan bij de vrienden van de show? Jos van Emden, natuurlijk gisteren keurig 6e.
Ja, meer dan
keurig. David Dekker, misschien. Naast een prima openingstijdrit, wederom een prima lead-out. En hebben jullie de lieve foto van Erik Dekker gezien die hem af ging zetten op Schiphol?
Nee.
Ja, met zo'n rolkoffertje, ja.
Heel lief. Met zo'n foto uit het raam dat je overduidelijk zag dat Erik hem had weggebracht. Er stonden allemaal lieve dingen bij over vaders en zonen en dat hij zo trots was. En zo. Ja. Het was heel zoetjes was het.
Leuk.
En Mike Teunissen rijdt woensdag, start hij in Hongarije.
Oh ja, tuurlijk.
Gaat weer van start.
Ja.
Dus waarschijnlijk niet een koers die heel veel aandacht gaat krijgen, maar wel van ons. Want als Mike rijdt, dan zijn wij van de partij natuurlijk.
Ja, heel vet.
Ze beginnen in Siofok. Toen moest ik meteen denken aan Go-Go Tours. Ja. Dat is een goedkope vakantiebestemming.
Ja, zo gaan ze er ook heen, toch?
Ja, denk het. Bestaat het überhaupt nog, Go-Go Tours? Ja, vast niet in coronatijd.
Ja, laten we het hopen.
Peter Langhout.
Dat zou de wereld zijn zonder.
Ja. Hey, jongens, we hadden de voorspelbokaal gedaan voor etappe 2.
Ja,
voor de sprint.
We hadden de voorspelbokaal gedaan.
Tim had Elia Viviani. Nou, keurige derde plaats voor Tim. Frank, Dylan Groenewegen.
Ja.
Keurige vierde plek, toch?
Niet ontevreden.
Jonne, Caleb Ewan, ja. Hè?
10e plek. Gewoon top 10 hoor.
Klasse. Gewoon top 10, dat is waar.
Tevreden.
Ik had Tim Merlier.
Ja, leuk.
Met dank aan diezelfde Mike Teunissen natuurlijk. Die had gezegd van voor de sprints moet je Tim Merlier meenemen. Nou.
Ja, nou, gefeliciteerd Mike.
Goed, ik deel deze roem graag. Maar is hier al sprake van, mogen we al spreken van een streak, Jonne? Ja, als voorspelbokaal kenner. Dit is de tweede achter elkaar nu.
Ja, maar een streak van gejatte voorspellingen? Want je gaat deze hele Giro alles napraten wat Teunis...
Nou, Pogacar Mike, heb ik ook op eigen kracht gedaan.
Want Teunis... ja, op eigen kracht. Het is niet dat je zelf die lijn over ging, hè Willem?
Ja, zo voelde het wel.
Oké. Okay. Nee, maar Mike die zei dat hij graag jouw microfoon overnam, hoor.
Dat heeft hij aangekondigd. Hij was
beschikbaar.
Eerst even Hongarije rijden.
Nee, we kunnen zeker spreken van een streak, Willem. Ik ben hartstikke trots op je.
Dank je.
Ik heb je alles geleerd wat ik weet. En het is mooi om te zien dat je je vleugels uitslaat.
Dus, zeker.
Fijn.
Ja. Naast mijzelf waren er nog meer mensen die het goed hadden. Bijvoorbeeld Henry en Niels Goedvolk en Juri Natsch, Kanis, Olafsky, Space Tim 15. Wil Jong Bog.
Ik wel af wat er met 1 tot met 14 is gebeurd. Altijd.
Zeker.
Die hadden die dan allemaal Juwen.
Gijs Nieuwhuis, Kai van der Wiel, Bart Broeders, Duf Gommage. Ze heeft ook al vaak goed gehad, hoor, Duf Gommage.
Ja, die Duf Gommage, dat is een taai, hoor.
Anne Kuipers, Pim van der Wij, Marcel Flederis, Sven Howie, Tom Zegers, Japo Soderbaas, Tommy en Johan van der Zanden. Jonne, wie is de winnaar en wie mag de groetjes doen?
Marcel Flederis, kom maar naar beneden. Je mag door voor de wasmachine.
Leuk, Marcel.
Ja.
Neem even contact met ons op via groetjes@deRodeLantaarnpodcast.nl of spreek je groetjes in middels een audiobericht op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. Dan horen we je volgende week. Vorige week hadden we natuurlijk geen voorspelbokaal. In de Giro uitzending dus toen geen winnaar. Wel hebben we bericht van Locombiaantje, a.k.a. Iris Bakema.
Ja.
En Jonne, ik zou even opletten als ik jou was.
Oké, ben benieuwd.
Kom maar in, Iris.
Beste Jonne, Willem en Frank. Wat was ik verheugd over het feit dat Frank mijn naam noemde in jullie podcast. Ik ben vriendin van de show geworden vorig jaar en niet omdat wielrennen mijn grootste passie is. Ik luister gewoon heel graag naar jullie prachtige verhalen en heerlijke grappen die natuurlijk wel vooral over wielrennen gaan. Met toestemming van mijn vriend kan ik wel verklappen dat ik een beetje warm word van jou, Jonne. Dus alsjeblieft, wil jij mijn naam nog een keertje noemen in de uitzending? Dan beloof ik dat ik ook komend jaar vriendin van de show ben.
Nou Jonne, spreek hem dan maar uit, die naam.
Nou, Iris Bakema, wat ontzettend vlijend. Ik ben...
Dit kan zoelen, Jonne. Je hebt zo'n diepe bas en dan ga je hier een beetje zo'n sopraantje opzetten.
Iris Bakema, super bedankt voor dit meer dan hartverwarmende bericht. Ik ben heel blij dat je vriendin van de show bent en dat je dat ook blijft. Dus Iris Bakema, bij deze. Iris Bakema. Zo goed.
Ja, is top.
Ja.
Top.
Ik ben echt helemaal ondersteboven van.
Ja, snap ik. Is een mooi bericht.
Je bent jaloers, van Iris. Willem.
Hè?
Je bent een beetje jaloers, hè?
Nou ja, kijk. Het is mooi hoe de tables have turned. En hoe ik nu degene ben die de voorspelbokalen wint en jij de fanmail krijgt.
En Frank dan? Frank zit echt bij.
Ja, die zit er maar een beetje bij, toch? Ja,
want ik was blijkbaar degene die het niet goed deed. Ik wil nog wel een poging wagen, Iris, maar ik geloof niet dat je daar echt een plezier mee doet. Dus laten we het hier maar behouden.
Ja, pijnlijk.
Ik zou het ook niet doen, Frank.
Heel pijnlijk.
Dit is...
Wil jij misschien,
ook voor mij natuurlijk.
Frank, wil jij misschien even vooruitblikken naar wat ons de komende week te wachten staat?
Ja, we gaan beginnen... dit wordt wel een interessante week. Zoals alle weken in de Giro interessant zijn. Maar de derde rit maandag, dat is van 190 kilometertjes. Dus dat valt mee naar Canale. En dat is wat meer heuvelachtig. Maar ja, in de slotfase, de tweede helft van de rit. Maar dat zal nog niet voor hele grote verschillen gaan zorgen, vermoedelijk. Dinsdag gaan we 187 kilometer, dus ook niet heel erg lang. Van Piacenza naar Sestola. En dat wordt wel heel interessant. Of dat zou het kunnen zijn. Want dan gaat het eigenlijk voortdurend op en neer. De laatste 100 kilometer eigenlijk.
Dat wordt wel echt een leuke rit, hoor.
Ja, wat denk je dat dat echt een klassements dingetje wordt?
Nou, ik denk dat de mannen die de diesels in het peloton, dat die hier op dat finale klimmetje, dat die daar secondjes gaan verliezen. Dus als...
Een Bernal.
Ja, als Bernal niet goed is, dan zou dat daar wel eens de eerste tekenen aan de wand kunnen komen.
En is dat nou iets wat Evenepoel wel of niet goed kan? Want dat is nog niemand duidelijk, ja?
Dat kan Evenepoel wel, ja. Dat zou die wel moeten kunnen. Okay. Volgens mij althans.
Nou, dan noteren we die voor dinsdag. Ja. Gaan we naar woensdag. Dat wordt weer waarschijnlijk een dag als vandaag. De vijfde rit van Modena naar Cattolica. Die is echt pannenkoekenvlak. Dubbeltjes vlak, weet ik veel. Zo vlak als de afsluitdijk. Dus daar hoef je niet... Dan hoef je niet voor thuis te blijven, maar als je gewoon een zen momentje wil op woensdagmiddag, dan moet je zeker thuis blijven. En daar gaan Karsten en Jeroen waarschijnlijk ook tot grote hoogte stijgen.
Ja, ik ben benieuwd wat ze nu bij de reis gaan serveren.
Ja, op een gegeven moment gaan ze natuurlijk toch richting Chicken Tonight, dat kan niet anders.
Ja, of lekker sambal goreng boontjes zoals bij jou thuis vorige week.
Dat was wel, ja, dat was nog even in de slipstream van de opname, ja.
Ja, een goede haute cuisine hoor.
Ja, nou,
werd zo even uit de mouw geschud.
En Merel heeft zich er nog meerdere keren tegen mij voor verexcuseerd hoe matig het was, het eten. Wat het was.
Maar ja, ik heb genoten.
En dan gaan we naar donderdag. We zijn pas bij donderdag. De zesde rit, dat wordt echt klimmen. Daar moet je echt dringend voor thuis blijven. Als je dat toch niet deed in verband met de maatregelen. Dan gaan we naar Ascoli Piceno. En dan finishen we bergop. Maar daarvoor zit ook al het nodige klimmen. En die laatste klim is 15,5 kilometer lang. Niet super stijl. Dus dat kunnen wel redelijk wat renners aan, denk ik. Maar het is wel een loodzware rit. En in 2002 zat hij al een keer in de Giro. En toen won een van mijn idolen, mag ik wel zeggen. Gewoon niet alleen in het wielrennen, maar ook gewoon in het leven. Julio Alberto Perez Quapio. De man die volgens mij toen net uit Mexico kwam. Ik vermoed in de ploeg van Gianni Savio zat en twee etappes won, meen ik, en het bergklassement. En volgens mij van het geld dat hij daarmee verdiende, dat was altijd het verhaal dat Michel Wuits vertelde of Renaat Schotten, zijn hele gebit heeft laten restaureren. Dat werd er al.
Ja, vind ik echt een goede bestemming.
Ja, ja toch? Een goede investering.
Ja, zeker. Ja.
Ja, zo ken
2002, dat was dus toen Giro in Groningen startte.
Ja.
Oh ja.
Is ook nog gebeurd, hè? Ja. Giro in Groningen is gestart. Dus daar kon gewoon toen nog.
Ik weet nog dat ik Erik Breukink zag.
Niet meer mee aankomen.
Erik Breukink zag lopen en gewoon bijna een appelflauwte kreeg toen. Ja.
Mooi. Weet je wie die trouwens versloeg toen op de San Giacomo klim, Jonne?
Oeh. Nee, geen idee.
Pedel Evans.
Echt?
Ja.
Toen al. Ja, dat was ik denk natuurlijk. Dat hij toen net zo van de mountainbike op de racefiets was gestapt, Pedel.
Ja. Ja.
Lekker. En Dario Frigo, wat ik ook leuk vond.
Oh, ja.
Moet ik altijd aan een koelkast denken.
Een koelkast voor Epo, ja.
Frigo, hè, de naam zei het al. Ja. Goed, leuk. Jongens, want die donderdagrit gaan we dus ook voorspellen. Ja. Perez Quapio is al een tijdje gestopt, Frank, dus die kun je niet noemen.
Ja.
Maar wie wint hem wel?
Ik denk Vlasov. Ik vond die tijdrit dermate indrukwekkend dat ik die toch wel hoog aansla.
Ja, ja, snap ik.
Dat belooft wat.
Jonne?
Ja. Ik ga voor Almeida. Ja. Op rancune. Op haat. Alles is maar gewoon is olie op het vuur. Ik denk, die gaat de trappers gezelen.
Diezelfde avond valt hij van de trap.
Ja. Mysterieus. Ja. Onder mysterieuze omstandigheden.
Oeps, een dwarslazy. Kan gebeuren is, natuurlijk, hè?
Ja, en bovendien valt dat in het niets bij de verschrikkingen die in Auschwitz zijn gebeurd.
Eigenlijk, wat er ook gebeurt met Almeida tijdens deze Giro.
Ja,
het is nooit zo erg als dat Joris Matthijssen misschien zijn carrière niet bijna.
Ja, en voor de rest wil Patrick Lefevre er niet op ingaan.
Nee. Ik heb Simon Yates opgeschreven als winnaar.
Mooi.
En ik denk dat hij, om het nog even interessant te maken, ik denk dat hij met Evenepoel op de finish afrijdt, samen.
Oh? Yeah.
Dan bespaart Almeida weer een val van de trap, jongen.
Oké, maar dan wil ik jullie toch even allebei de vraag stellen. Gaat Evenepoel gewoon goed zijn en een klassement rijden?
Ja. Ik heb hem als derde vorige week voorspeld in de voorbeschouwing. Ja. Dat wil ik alleen nog maar naar boven bijstellen eigenlijk.
Ja, okay. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij enorm gaat tegenvallen.
Ja, ik denk dat
de eerste week gaat nog wel, maar daarna gaat het allemaal bergafwaarts.
Het zou bergopwaarts moeten gaan. Maar nee, ik denk dat het in de derde week pas misgaat. Maar dan wordt het ook wel extra lekker. Het is gewoon alsof je, weet ik veel, je satéetje gewoon al een week hebt liggen marineren.
Als zelfs de hoofdredactie van het laatste nieuws ook gearriveerd is in Italië.
Ja, dat die dan echt iets...
De krant inmiddels op roze papier wordt gedrukt.
Ja.
Dat zou wel leuk zijn. Het zou echt lekker zijn.
Zou zeker leuk zijn.
Goed. Als je mee wil doen aan de voorspelbokaal, dan kan dat via vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En de winnaar krijgt ook deze Giro weer eeuwigdurend opscheprecht. Maar ook de kans om één iemand, de groetjes te doen in de show.
Maar dat, als je 3 keer 1 iemand noemt, ja.
Dat is waar.
Ja.
Nou, Jonne.
U luistert naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers, gepresenteerd door uw favoriete collega bankzitters. Willem Dudok, Frank Heijnen, vaste verkering, en mijzelf, Jonne Zriese. Veel dank aan onze sponsoren, Canyon, hashtag fiets van de show, en auto.nl, de Carcellara, en natuurlijk aan vrienden van de show.
Mag ik, voordat je daarmee gaat beginnen, ja. Had je meegekregen dat Canyon dinsdag weer een nieuwe drop heeft?
Oh nee, ja. Wat dan? Gewoon
volgens mij mag ik er niks over zeggen, maar ze hebben een hele vette gravel fiets, een nieuwe.
Oh.
En die wordt dinsdag gelanceerd. En het schijnt nogal een dingetje te zijn. Want heel veel mensen zijn nu op zoek naar gravel fietsen. En die zijn ook allemaal niet te kopen en zo, want ze zijn ook allemaal voortdurend uitverkocht.
Ja, maar sowieso.
Als je nou op zoek bent naar een gravel fiets, dan zou ik dinsdag eventjes naar de site van Canyon gaan.
Ga jij ervoor?
Nou, ik ben het wel serieus aan het overwegen, ja. Want het lijkt me best wel mooi. Ik heb een plaatje gezien, dat was wel echt... Eigenlijk precies wat ik nodig heb.
Zo, gaat goed hè met jou, Willem.
Gaat goed met mij.
Domme, hè. Zo, gaat hij gewoon even een gravel fietsje kopen.
Het is toch na deze vermelding is dat toch geen kopen meer, neem ik aan?
Nee, je krijgt gewoon vriendenkortingen.
Precies. Kijk Frank, dit is
weet ik niet hoor. Ik weet niet of dat het ook voor dit soort nu echt een nieuwe modellen geldt.
Willem is inmiddels senior influencer.
En bovendien wil ik mijn onafhankelijkheid behouden, hè Frank.
Oh ja.
Ik wil ook kritisch kunnen zijn.
Dus je moet eigenlijk van meerdere merken een fiets krijgen nu.
Zeker, ja. Ik kan niet zomaar 1 fiets kopen. Dan moet ik ook van andere merken ook fietsen. Of van alle van elke fietsmerken fietsen krijgen.
Ja, precies. Dat mag
ook. Ja, laten we daarop houden.
En voorlopig staat mijn garage gewoon vol met dozen hamkaas. Dus ik kan geen gravelfiets bij. Goed.
Als je het allemaal verpulvelt, krijg je wel een soort gravel.
Dat is waar.
Kan je wel oefenen. Dus ja. dat is wel leuk.
De eerste hamkaas.
Maar dank aan de vrienden van de show dus.
Ja.
ja,
de vrienden van
Take
de show.
Take it away, Frank.
Tom Witsel, Bob Bogaert, Peter van Gelder, Ruud Tax. En Maria de Moel.
Zal ik Maria de Moel nog een keer voorlezen? Anders krijgen we volgende week weer hetzelfde verhaal. ik jij het weer niet goed hebt voorgelezen.
Oh, zo erg. Het is gewoon deels mijn werk, hè, voorlezen. Volgende keer dat ik bij de NOS zit, dan schiet ik gewoon helemaal vol. Dan denk ik aan
Colombiaantje.
Ik werd afgewezen.
Colombiaantje. Ja. Oh, dat is wel echt pijnlijk. Ja. Fred Molenaar. Andreas Willemsen, Ronald van der Wal, Jan Verhaag en Oscar Vermegen hebben het geluk onder mij voorgelezen te worden.
Ja, en dat geldt niet voor Henk ter Haar, David, Tom de Roos, Norbert B. en Stijn Jansen die het met mij moeten doen.
Ja.
Maar het is zoals het is, jongens. Dan volgend jaar weer een kans, moet je maar denken. Wil je aansluiten bij dit rode leger van inmiddels 946 vrienden? En zo ook het komend seizoen weer een hoop uren wielerluisterplezier mogelijk maken? Kijk dan even op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn en doe een donatie.
Ja, bitcoins zijn welkom. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media natuurlijk. En hetskoers.nl, de allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Kejaar, Maarten Visser, Leon Geuyen, notaris Bas van Eijk, tevens gediplomeerd brandweerman te Malen. Willem, over de brandweer in Malen hebben we vuur gehad.
Nee, geen vuur.
Geen vuur.
Maar wel iets anders. Zondagochtend 2 mei, vorige week, zondagochtend. Om 10:59 werd iets voor 11 ook wel. Werd brandweerteam Maden gealarmeerd voor een voertuig te water op de A59 bij Ter Heiden. Dat is het dorp daarnaast. Ja. We werden verzocht met het oppervlakte reddingsteam ter plaatse te komen. Tegelijkertijd werden onder andere de duikers uit Breda, een hoogwerker en 2 tankauto's spuiten uit de regio gealarmeerd.
Zo.
De onbekende redenen was namelijk een automobilist in de slip geraakt, waardoor ze in een sloot langs de A59 terecht kwam. 2 van onze oppervlakte-redders hebben samen met de manschappen van brandweerpost Ter Heide de vrouw uit haar benarde positie kunnen bevrijden. En dat veroorzaakte 3 kilometer file, wat de nodige vertraging veroorzaakte.
Ja.
Opnieuw, als je het vergelijkt met Auschwitz, stelt het weer niks voor. Of de blessure van Danny, van Joris Matthijssen. Maar ik recht hier wel door geraakt. Mijn moeder heeft ook zoiets ooit meegemaakt.
Echt? Het is mijn grootste angst om met de auto te water te raken.
Zo, ja, dat is echt zo'n claustrofobische...
Lijkt me echt verschrikkelijk.
Ja.
Ja, maar dit was wel echt een slootje, hè, jongens. Het is niet dat je zeg maar in een rivier belandt of zo. Het is echt een sloot. Dus het is niet dat je denkt, ik ga verdrinken.
Jullie hebben ook echt niks noemenswaardigs in Maden.
Nou, je hebt al veel water, maar toevallig niet daar.
Oké.
Maar mijn moeder heeft het dus zelfde wijlen, mijn moedertje, heeft dit ooit ook meegemaakt. En toen werd dus, ik heb altijd nooit vergeten dat mijn vader toen thuis kwam. Toen was de auto die totaal los was, die was net thuisgebracht. En die werd toen op de oprit gedropt door zo'n ANWB-wagen. Klaar om naar de sloop te gaan. Toen het beteuterde gezicht van mijn vader die thuis kwam en die auto zag, die onder het kroos zat en die vervolgens... alsof het een soort tekenfilm was, het portier opentrok, waar dan vervolgens nog zo'n hele zut slootwater uitkwam.
Drie snoeken.
Vier snoeken inderdaad. Die ben ik nooit vergeten. Daar moest ik weer aan denken.
Ja,
mooi. Dus ik hoop dat de echtgenoot of echtgenote van deze automobilist eenzelfde soort ervaring heeft gehad. Want dan kun je er 20 jaar later nog steeds heel erg om lachen.
En voor jullie is het begrip oppervlakte-redders gewoon dagelijkse kost?
Ja, als je de brandweer in Maden kent, dan daar zijn vrij veel oppervlakte-redders.
Okay. Dus dat gaat niet veel de hoogte in. Gewoon. Of is het meer...
Bij de hoogvliegers
zijn het redders met wie je dan een gesprek voert dat je denkt, het gaat niet echt de diepte in.
Nee, nee. Ja, precies. Oppervlakkige redders zijn het.
Ja.
We hadden ook nog een waarschuwing gekregen. Vorige keer hadden we het natuurlijk over de brand die geblust was in de meterkast doordat de waterleiding gesprongen was. Wat natuurlijk een fascinerende samenloop van omstandigheden was. Daar wilde Satisa daar iets over toevoegen. Die zei, nog even over die meterkastbrand in Maden. Hoewel het natuurlijk een zeer goed verhaal was over de brand die zichzelf bluste door de gesmolten leiding, wilde ik toch even melden uit veiligheidsoogpunt dat je een elektriciteitsbrand nooit mag blussen met water. Water geleidt namelijk stroom en kan dus voor zeer gevaarlijke situaties zorgen. Dus laat je niet op ideeën brengen.
Maar ja, dat,
niet in een sloot rijden, geen elektriciteitsbrand blussen met water.
Het is natuurlijk echt een uitstekende tip, maar aan een waterleiding is het natuurlijk een tip van niks. Om te zeggen tegen een waterleiding van hou je in. Ja, die kan niks anders doen dan springen op zo'n moment.
Nee, hij moet wel. Klopt.
Nee, maar als je dit vergelijkt met Auschwitz.
Is het ook. Dan precies, dan valt ook dit wel weer
dan
mee.
Valt ook dit
valt
mee.
Zelfs Maden mee.
Dat is dan misschien de enige uitzondering. Goed, wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. We zijn vooral actief op Twitter en The Gram. Hé, Jonne, wil je één keer zeggen? Want dat vind ik dan weer leuk als jij dat zegt.
Twitter en The Gram?
Maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. Wij zijn er dan aankomende donderdag weer. Dan blikken we vanuit de studio terug op ritten 3, 4, 5 en 6 van het Giro. Waarmee we jullie alvast veel plezier hebben. Heren, het was me weer een genoegen.
Mij ook.
Tot de volgende.
Ciao. I wish I could be in the south of France. South France. In the south of France, sitting right next to you. Nou, dat ging
Het ging beter dan Auschwitz.
Nee, ik vond het goed gaan. Tenminste, het is wel grappig hoe het steeds donkerder wordt bij jullie.
Ja. Ik zit gewoon inmiddels in...
In een soort van... een kast of zo. Ik weet het niet, maar...
Hugh Carthy is hier ook ineens.
Huh?
Ik zei, Hugh Carthy is hier ook ineens.
Die zat al uren te fluisteren op de achtergrond.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.